Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela.
Donderdag 13 februari 2020. We zijn ons aan het voorbereiden op Valentijnsdag. Maar daarvoor nog even eerst een podcast, hè Wierd?
Ja, je overvalt me met het nieuws over Valentijnsdag. Maar ja, de podcast inderdaad. Ja, met allerlei behartigenswaardigs. Er gebeurt zoveel dat we eigenlijk wel twee podcasts zouden kunnen maken. Ja. Met al die rare proefballonnetjes van D66 en weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Maar vertel jij maar waar we eerst mee bezig zijn.
Nou, daar gaan we het zo zeker over hebben. Sibrinia, deze week geïnterviewd door jou voor de wekelijkse rubriek in Nederland. En die gaan we natuurlijk ook bespreken. Een hoop ook te doen in het buitenland. Duitsland, de gedoodverfde opvolger van Merkel gaat Merkel niet opvolgen.
Nee.
Dus en wat is daar nou precies aan de hand? Amerika, Donald Trump zal wel de kandidaat van de Republikeinen worden. Maar wie wordt zijn tegenstrever? Daar ook allemaal verrassingen in New Hampshire. We beginnen met groei in immigratie, tenminste als onderwerp. En daarvoor hebben we ook uitgenodigd collega Daniel van Dam, verslaggever bij de Telegraaf. En afgelopen zaterdag betrokken bij een hele grote productie in de krant. Want we hebben een enquête gehouden over groei in immigratie.
Ja, dat klopt. We hadden natuurlijk eerder hebben we al vragen geschreven over de groeiprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ze hebben de cijfers flink naar boven bijgesteld. Mm-hmm. Mogelijke bevolkingsgroei in 2030, dan komen we uit op zo'n 1 miljoen bewoners extra. We gaan richting 19 miljoen in 2039 zelfs. Dat gaat ontzettend snel. We hebben een enquête ook laten uitvoeren, met name ook omdat die groei wordt veroorzaakt door immigratie. Ja, wat vindt Nederland nou uiteindelijk van die enorme groei? Vinden ze ook dat er bijvoorbeeld een rem moet komen op immigratie? En zo ja, wat voor type migratie zou dan moeten worden ingeperkt? Gaat het dan over asiel? Of hebben we het dan over bijvoorbeeld arbeids- en kennismigranten? Nou, in de resultaten zag je daar echt een duidelijk verschil. Een meerderheid voor het inperken van asiel. Meerderheid smolt weg als het gaat om bijvoorbeeld arbeids- en kennismigratie. Opvallende resultaten, bijna 2/3 als je het dan hebt over immigratie. In zijn algemeenheid zag je dat zo'n 2/3 daar voor inperking van immigratie in zijn algemeenheid was. En we hadden ook nog eens gekeken naar, zitten er nou ook verschillen tussen bijvoorbeeld mensen die migratieachtergrond hebben? Kijken die nou echt fundamenteel anders aan tegen het inperken van immigratie? En dan zie je dat nog steeds zo'n 48% van de niet-westerse of Nederlanders met een niet-westerse achtergrond, dat die ook voor inperking van immigratie was. Vond ik een opvallend cijfer.
Ja, dus dat is een aantal opvallende cijfers die daar uitkomen. Er zijn ook een groot aantal verhalen ook naar voren gekomen. We gaan zo meteen ook over de D66-plan hebben, Wierd. Want dat is natuurlijk, dat heeft hij ook alles mee
te maken. Ja, D66 wil nog meer mensen naar Nederland halen, inderdaad.
We maken zo die stap even weer nog terug naar wat Daniel als laatste zegt. Dat het opvallend was dat ook een groot aantal van niet-westerse allochtonen ook zegt. Immigratiestop. Je hebt ook iemand geïnterviewd naar aanleiding daarvan. Hè?
Ja, een Iraanse dame. Voor mij was dat nieuws niet zo raar, want ik ken vrij veel mensen uit de allochtone hoek, Turken, Marokkanen, die seculier zijn. En ook Iraniërs trouwens veel, die zeggen van ja joh, wij hebben hier in Nederland al te lijden onder die druk van die radicale moslims die ons in de nek hijgen, omdat ze vinden dat wij ons moeten accommoderen of aanpassen aan de islam. Mm-hmm. Wij zijn niet voor niks ooit naar Nederland gekomen, namelijk omdat we hier in vrijheid willen leven en ook ons willen onttrekken aan die dwang van die godsdienst. En jullie Nederlanders faciliteren eigenlijk steeds meer die radicale islam. En daar hebben ze natuurlijk een punt. En ik sprak met een Iraanse mevrouw. Nou, Iraniërs zijn er vaak heel uitgesproken in. Die was hier ook heel erg scherp op. En die zei van ja, wat jullie in feite aan het doen zijn, jullie naïeve Nederlanders en ook andere Westelingen, jullie halen eigenlijk, jullie zijn je eigen ondergang aan het binnenhalen. En dat is misschien wel een hyperbool, waarmee bedoeld wordt dat het misschien een beetje overdreven is. Maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar die onderzoekscommissie in de Tweede Kamer die onderzoek doet, die verhoren doet over het salafisme in Nederland, dan schrik je toch wel, moet ik zeggen. Althans, je schrikt niet, want we wisten dit allemaal. Mm-hmm. We hebben dat ook heel vaak hier gezegd. Alleen nu komen die cijfers en die bedenkingen en die analyses, die komen onder ede op tafel. En wat je dan ziet is dat de islamisering van gebieden in Nederland heel snel gaat en dat daarbinnen de radicalisering ook heel snel gaat. Dat we kunnen spreken over parallele samenlevingen waarin radicaal gedachtegoed wordt gecultiveerd. En deze die niet-westerse allochtonen, die, hè, er zijn heel veel die hier al heel lang op wijzen en die heel vaak worden weggezet als ja, jullie zijn getraumatiseerd of je haat de islam of je haat je eigen achtergrond. Nou, uit deze verhalen, uit deze verhoren blijkt gewoon dat deze mensen met hun zorgen groot gelijk hebben. Dat is één aspect in deze serie waar Daniel het net over had. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel andere aspecten, bijvoorbeeld dat van de arbeidsmigratie. Hè? Want even aan Daniel vragen, arbeidsmigratie is in feite natuurlijk veruit de bulk van het aantal mensen dat op dit moment binnenkomt.
Ja, absoluut. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die cijfers vorig jaar, dan zie je dat de Nederlandse bevolking ver boven de 120.000 groeit. En dan zie je dat veel mensen afkomstig zijn uit Europa. En het overgrote deel is dan afkomstig uit de Europese Unie. Het gaat vaak om arbeidsmigranten. Verreweg de grootste groep. Maar ja, als je kijkt, asiel is dan maar zo'n 6% van het geheel. Maar kijk je bijvoorbeeld tussen 2014 en 2019, zie je dat er nog steeds zo'n 122.000 verblijfsvergunningen zijn verleend voor aan asielmigranten. Had natuurlijk te maken met die oorlog in Syrië, maar dat is in een vrij korte tijd natuurlijk een behoorlijk grote groep.
Ja, voordat we die volgende stap daarin zetten, nog heel even toch nog één keer terug, Daniel. Want enquête, uitgevoerd door Kantar, geloof ik. Hè? Dus een gerenommeerde partij, groot aantal respondenten. Maar vervolgens is de kritiek niet mals, hè? Die er ook ontstaat op de inhoud.
Nou ja, er werd maandag bij het Radio 1-programma Spraakmakers werd er gezegd door een aantal spraakmakers, opiniemakers. Ja, het ging alleen maar over asielzoekers. Ja, dan denk ik, dan heb je echt de stukken niet goed gelezen. Met name ook omdat afgelopen maandag er een groot artikel was van DFT over arbeidsmigratie. We hebben een week daarvoor een groot algemeen cijferverhaal. En dan verbaast me toch wel dat uiteindelijk de kritiek is, ja, er kleeft een vol luchtje aan. Dan wordt het uiteindelijk als xenofoob weggezet. Terwijl ja, daar herken ik me dan echt totaal niet in.
Mooi, hè? Want expliciet noemden ze ook nog mijn naam. Hè? Want Wier Duk schreef iets en zo. Ja. Dus met andere woorden, dan komt er een soort luchtje aan te hangen. Ja. En dat is, ik geef je Daniel helemaal gelijk, dat is ontzettend jammer. Omdat je wilt toch over dit soort zaken die heel ingrijpend kijken. De bevolkingsgroei op dit moment is gewoon een van de allerbelangrijkste thema's, ook politiek. In Nederland. En daar wil je een fatsoenlijk debat over. Je wilt de feiten op tafel hebben. Nou, die hebben we nu op tafel. Hè? Voor zover we die nog niet hadden, hebben we nu gewoon nieuwe percentages, nieuwe aantallen. En dan wil je dat daar een debat over ontstaat. En, maar onmiddellijk wordt hier weer een taboe opgelegd. Nu zijn er heel veel mensen die zeggen, joh, die Wier Duk, die zegt altijd maar dat er over sommige onderwerpen niet gespraat mag worden. En dat overal een taboe opheerst en zo. Nou, dames en heren, hier is het voorbeeld. Hè? Want ze zeggen altijd, ja, maar het is allemaal flauwekul. We kunnen over alles praten in Nederland. Ja, je kunt misschien over alles praten. Alleen de manier waarop hè, worden. Dat zie je ook met dat CETA-debat bijvoorbeeld in de Tweede Kamer van gisteren. Wordt er nou serieus op de inhoud gedebatteerd of wordt er alleen maar geframed? Hè? Mm-hmm. En dat is zo tegenvallend in het Nederlandse publieke debat. Dat met name mensen die echt vanuit ideologie redeneren, zoals deze die spraakmakers daar bij die radio, dat die helemaal niet geïnteresseerd zijn in de inhoud. Die zijn er alleen maar in geïnteresseerd hun eigen ideologische bubbel te beschermen ten koste van wat dan ook.
Nou, wat je dan volgens ook ziet, en dat zie je niet alleen bij dit onderwerp, je zag het bijvoorbeeld ook bij de hele discussie rond Ruinerwold, is dat dan uiteindelijk de morele verontwaardiging, de feiten zijn een ondergeschikt aan de morele verontwaardiging. Er wordt nog heel makkelijk geroepen, het gaat alleen maar over asielzoekers, dat is feitelijk niet waar.
Ja. Het is in Nederland altijd, en dat is heel jammer aan Nederland, het levert je meer op om te laten zien dat je aan de goede kant van de geschiedenis en aan de goede kant van de streep staat, dan om de moed te hebben om een inhoudelijk debat te voeren over inderdaad misschien wel heikele thema's. Dus wij hebben niet voor niks deze podcast waarin we dat wel proberen te doen en mensen proberen te informeren met de juiste cijfers en de juiste feiten.
Ja, want precies, uiteindelijk gaat het daarom. En dat is ook, we hebben het hier heel vaak al benoemd, maar het is dus deze week was het weer zover.
Het is een mooi voorbeeld, ja.
Er wordt een kop gelezen en niet het verhaal. En op basis van koppen, het staat in de Telegraaf, dan zal wel dit verhaal eronder staan.
Nou, je merkt gewoon dat mensen niet als ze zo hoog van de toren blazen, dat ze vaak de stukken niet zorgvuldig lezen. En dan kan je zeggen, dat is het verwijt, want eigenlijk was maandag het verwijt, ja, de Telegraaf doet een cherrypicking. Maar als je dan zelf daar één element uitlicht en vervolgens gaat vingerwapperen, dan denk ik, ja, dan doe je nou precies datgene wat je de Telegraaf verwijt. Ja. En daarom vond ik die kritiek op dat punt niet overtuigend. En dat zie je veel vaker, zie je dat terugkomen.
En uiteindelijk ging het er eigenlijk om, hè. De bevolkingsgroei is wat aan de hand is, maar wat is het gevolg? En we zien een woningnood en ook die arbeidsmarkt. Er stond ook een verhalen in over de arbeidsmarkt. Er stond zelfs in, zijn mensen nodig voor de zorg. Dat debat moet gevoerd worden, zeg je net, Wiert. D66 heeft het nu weer aangezwengeld. Mm-hmm. Laten we even luisteren aan D66-Kamerlid. Die vertelt over waarom zij nu pleiten om arbeidsmigranten uit Afrika te halen. In ieder geval voor 4 jaar. Dat zit ook in het fragment. Laten we even luisteren.
Wat ik zie is dat we in Nederland een groot tekort hebben aan mensen die gewoon werk kunnen doen. Dat we vergrijzen in de toekomst. Dat daardoor de verhouding tussen werkende en niet-werkende steeds ongunstiger wordt.
Kamerlid Groothuizen wil een maximumtermijn van 4 jaar. Daarna moeten de migranten terug.
Maar dan hebben ze in die periode wel wat geld kunnen sparen voor hun familie. En kennis en ervaring opgedaan die zij weer kunnen gebruiken als ze terugkeren.
Ja, Maarten Mooi, Groothuizen hè? Horen we. D66-Kamerlid. Kennis en ervaring opdoen hier werken en dan na 4 jaar weer terug.
Ja, het is die wereld van D66 is echt fascinerend. Hè? We hebben de ervaring opgedaan met de gastarbeiders in de jaren 60-70... die naar Nederland werden gehaald, overigens vooral door de ondernemingen. Dus door zeg maar rechtse partijen en niet zozeer door de linkse partijen. Bij de linkse partijen bestond best wel weerstand daartegen. Die zijn destijds naar Nederland gehaald, ook met de gedachte van op een gegeven moment gaan deze mensen weer terug. Nou, daar was natuurlijk geen sprake van. Ze bleven, ze haalden hun families. Ook logisch, want ze konden in Nederland een prima leven opbouwen. Ze bouwden hier een bestaan op. En het gaat met deze Afrikaanse gastarbeiders natuurlijk precies zo gebeuren. Ze gaan die kinderen krijgen, dan hebben ze recht op verblijf, enzovoort, enzovoort. Dus dit hele plan komt uit een of andere illusionaire koker waar ze bij D66 tegenwoordig abonnementen op hebben. En het druist in tegen alle feiten die ons op dit moment recht in het gezicht slaan. Namelijk, we hebben al overbevolking, we hebben al geen niet voldoende huisvesting. We hebben heus wel mensen die dit werk zouden kunnen doen als ze daartoe zouden worden aangespoord. En bovendien, als je nog steeds meer mensen binnenhaalt, dan krijg je ook een probleem met het klimaat. Want je krijgt steeds meer CO2-uitstoot, waar D66 en GroenLinks en zo juist zo tuk op zijn. Dus hoe Rob Jetten, die toch partijleider is, dit plan er doorheen heeft laten komen, kennelijk ook in het kader van de verkiezingscampagnes. Ja. You ask me, maar ik begrijp het niet. En je ziet ook aan de reacties dat dit gewoon aan alle kanten
wordt afgemaakt. Wilders natuurlijk meteen helemaal totaal aan de andere kant. Ja. Knettergek en levensgevaarlijk. Ik heb een beter voorstel. Laten we al die gekke D66'ers naar Afrika sturen.
Voor ontwikkelingshulp.
Dat is weer op zijn Wilders.
Het enige wat je wel kunt zeggen is dat zij in ieder geval wel kleur bekennen. Ja. Dus ze laten duidelijk zien waar ze staan. Mm-hmm. Anders dan sommige andere partijen. Dus ik bedoel, we kunnen het misschien inhoudelijk er niet heel erg mee eens zijn. Maar ja, het is wel een begin van een debat in ieder geval. Dat is in ieder geval winst.
Want dat is uiteindelijk ook, hè, wat ook uit de enquête naar voren komt. Het is een onderwerp wat bij mensen dus echt wel leeft.
Nou ja, en dat is ook wat deskundigen ook zeggen. De afgelopen 1,5 jaar, ook bij ons in de kranten, die ik ook heb gesproken. Ga dat debat nou aan. Ontwikkel een visie. Weet welke kant we op moeten. Hebben we meer immigratie nodig of juist minder? Op welke terreinen hebben we dan extra handjes nodig? Ja, en dan zou je kunnen zeggen, is dit op zijn minst een aanzet. En hopelijk komt dat debat nu eindelijk op.
Nou ja, kijk, het is natuurlijk van. Kijk, natuurlijk moeten we de richting op, zoals Australië en Canada en zo, waar mensen binnen mogen komen. Een bepaald aantal, een gelimiteerd aantal mensen. En ook nog met een zekere opleiding en zo. Het is natuurlijk van de gekke dat Europa en dat Nederland een soort open deurbeleid voert voor mensen zonder enige opleiding, zonder enige band met de westerse cultuur. En zonder enig begrip ook van die cultuur. En dat je die in deze aantallen binnenhaalt omdat ze echt vluchteling zijn. Nou ja, die zou je liever willen opvangen in de regio. Maar goed, dat is dan nog daar tot daar aan toe. Of dat je helemaal niet kunt weten wat precies hun biografie is, waar ze vandaan komen en niet kunt bepalen of we ze terug moeten sturen.
Ja, de kern van deze hele discussie uiteindelijk over de immigratiediscussie is uiteindelijk een Europese discussie. Als je naar die cijfers kijkt, dan zie je dat met name vanuit de Europese Unie, daar zit vooral die instroom. En de grote vraag is dat vrije verkeer van personen in zijn huidige vorm, is dat uiteindelijk nou houdbaar of niet? Dan wordt er heel snel gezegd van ja, daar kan je niets aan doen. Maar ja, dat is maar de vraag.
Nou precies, want we hebben dus want je benoemde mijn tweede probleem. Ik benoem het probleem van dat ik kom, zijn vooral de mensen uit Afrika en elders die binnenkomen en zeggen ik ben vluchteling en vaak hun paspoort weggooien. Dan is het heel moeilijk om te traceren of ze nu de waarheid spreken of niet. Toevallig ken ik overigens een vriendin van mij die werkt bij de Duitse BAMF. Dat is de Duitse IND, dat is de Bundesagentur für Migration. Dus daar, die is Arabisch en die spreekt dus Arabisch met die mensen die binnenkomen. Ja, die vertelde ook joh, het aantal verhalen dat je op de mouw wordt gespeld. Dat is ongelooflijk. Maar ja, het is ook geen wonder omdat die mensen die willen asiel. Die zien doen er voor alles voor om dat asiel ook te krijgen. En vaak krijgen ze dat dan ook op oneigenlijke gronden. En het tweede probleem, en dat is wat jij nu schetst, dat is inderdaad het vrije verkeer van persoon en werk binnen de Europese Unie. En zelfs daar zou je eigenlijk iets aan moeten gaan doen, omdat dat uiteindelijk die aantallen ook niet meer houdbaar zijn misschien. Hè, dat zie je aan het gebrek aan woningen en zo in Nederland. Dan zou je misschien een soort opt-out moeten uitonderhandelen bij de Europese Unie. Is waarschijnlijk onmogelijk, maar goed, wie weet. Als we een daadkrachtige premier zouden hebben, zou het misschien mogelijk zijn om te zeggen, ja, wij trekken dat gewoon niet meer. We kunnen dat niet aan. Het is ook slecht voor de sociale cohesie. Dus daar moet in ieder geval tijdelijk misschien een soort stop op komen.
Ja, dat was een arbeidsmarktdeskundige op het gebied van zorg. Die stond vorige week bij ons in de krant en die zei ook van ja, bijvoorbeeld in Roemenië, arbeidsmarktspecialisten in Roemenië maken zich grote zorgen omdat jongeren die afgestudeerd zijn in Boekarest en een doktersdiploma op zak hebben, die trekken naar West-Europa. Ja. Omdat ze daar het veelvoudig kunnen verdienen. Ik zou exact hetzelfde doen.
Dat is het.
En dat zijn vraagstukken waar ook in Europa over nagedacht moet worden.
Ja, dat is het volgende, de volgende tragedie in deze exodus, in het exodus verhaal. Dat is dus dat wij die landen leegzuigen. Dus wij, het is een brain drain van die landen naar ons. En wat daarachter blijft zijn de lagere of niet opgeleide. En hoe moeten die mensen hun intelligentie dan gaan herstellen en dergelijke. Want wat je ziet is dat heel veel van die mensen die uiteindelijk in Groot-Brittannië terecht zijn gekomen en of hier en elders, ja, die blijven ook en die vestigen zich hier, krijgen hier hun gezinnen. En dat is een groot verlies voor die landen. Ze zouden in die landen natuurlijk gewoon iets moeten betekenen, economisch en sociaal. Ja. Ja, en voor Afrika geldt dit nog meer, hè, in nog grotere mate. Want alles wat daar iets boven de normen uitsteekt of boven de middelmaat uitsteekt en iets kan en ondernemend is, wil naar Europa toe.
En dan zie je dat in Europa, en dat fascineert mij altijd. Dus Europa is dus ook een waardegemeenschap waarin veronderstelde solidariteit is. Ik bedoel, als Griekenland in de problemen is, maken we ook heel veel geld over. Nu heeft dat natuurlijk te maken met de zakelijke belangen. Maar als het dan gaat om dit soort vraagstukken, Dan komt dat hele debat niet op gang. Van hoe is het wel solidair dat wij al die hoger opgeleiden uit Oost-Europa hierheen halen? Want dat hoor je vaak bij discussies rond gezondheidszorg. We hebben extra handjes nodig. Wordt er meteen naar het buitenland gekeken. Zonder dat we nadenken over wat zijn dan de gevolgen. Als we al deze mensen hierheen halen. Is dat solidair? Is dat eerlijk?
Dat is meen ik wat de woordvoerder van de SP vandaag zei. Het is gewoon zo'n plan van D66. Is gewoon een koloniaal plan. Hè? Je haalt je eigen verzorgers binnen. De rijke Nederlanders, de grachtengordel haalt zijn eigen verzorgers binnen. En vervolgens met slechte gevolgen ook voor de landen van hun landen van herkomst. Want die verliezen dus die mensen die enigszins vakkundig zijn opgeleid. Dus, en had hij natuurlijk een punt, ja. Dus het is aan alle kanten gewoon verkeerd.
Ja, ik hoorde Daniel Adema. Ik denk, die gaat nog één opmerking maken.
Nou ja, in zoverre dat die hele discussie, als het gaat over migratie en arbeidsmarkt, dat het ook een kwestie is, dat zijn diezelfde arbeidsmarktspecialisten, is ook een kwestie van zelfvoorzienend zijn. Niet altijd maar meteen naar het buitenland kijken, maar in hoeverre kunnen we hier onze eigen mensen opleiden. We hebben hier weliswaar vergrijzing, maar het moet toch mogelijk zijn om hier 6.000 tot 7.000 extra huisartsen bijvoorbeeld op te leiden die de bevolkingsgroei moeten gaan opvangen. Dat moet toch mogelijk zijn zonder dan meteen maar weer naar het buitenland te kijken om daar de mensen vandaan te halen.
Want we hebben nu natuurlijk over Oost-Europa en de vastluisteraars weten dat ik mag wel eens in die landen komen, maar ook in het Midden-Oosten. En het is een thema wat overal speelt. Hè? Dus niet binnen de Europese Unie, een land als Roemenië, maar ook in Kosovo, in Armenië, maar ook in Libanon. Die worstelen hier echt mee. Omdat wij hier denken, ach, wij hebben die mensen nodig, laten ze maar binnenhalen.
Ja, hier zijn er dan zorgen over immigratie en daar zijn de zorgen over de emigratie. Ja. En uiteindelijk zou je toch moeten denken, als die druk zo groot wordt, moet dat debat ook in Europa
een balans
worden opgestart.
Afgelopen week meerdere verhalen gehad. Dus een grote enquête. Vervolgens, je noemde het net al, een verhaal ook van de Financiële Telegraaf. Afgelopen maandag, die heel specifiek over werk ging. Kunnen we de komende tijd nog meer verwachten? Zit er meer in de...
Volgens mij komende zaterdag een verhaal van jou, Wiert, in de krant.
Oh, kijk.
Ja, een verhaal over de invloed van op de cultuur van het ontvangende land. Ja. Wat doet massa-immigratie nou eigenlijk met de cultuur van het ontvangende land? En ja, er zitten nog allerlei verhalen.
Ja, in daar zit zo'n geurtje aan, want dat is van jouw hand, Wiert. Dus dat,
ja, dat is zo natuurlijk dus weer erg... bevooroordeeld stuk natuurlijk, ja.
Daniel, dank dat je even wilde aanschuiven om over de immigratie te praten. En wij gaan eens even een kijkje over de grenzen nemen.
Thank you, New Hampshire. This victory here is the beginning of the end for Donald Trump.
Radical Democrat opponents are driven by hatred, prejudice, and rage. They want to destroy you, and they want to destroy our country as we know it.
Die AfD steht gegen alles, was uns als CDU ausmacht.
Muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist? Es war ein schlechter Tag für die Demokratie.
Ja, we hoorden eerst natuurlijk fragmenten uit New Hampshire en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En daarna was het Duitsland. En jij ziet daar wel een parallel tussen. Hè? Dat gaat om, we zien eigenlijk uitersten en we zien geen midden meer.
Ja, dat is eigenlijk wat er, dat is een voortgaande ontwikkeling in het Westen eigenlijk. Dat het politieke midden... aan het instorten is. Mm-hmm. En in de Verenigde Staten zie je dat door waar die democraten, die toch eigenlijk ook altijd in het midden opereerden, die zijn erg geradicaliseerd. Hè. Die komen nu met Bernie Sanders, wat gewoon een socialist is, van bijna 80. En om hem heen staan dan die hele radicale jonge mensen, die met hoogste dubieuze opvattingen ook over... voor alles en nog wat. En in Duitsland hebben we de afgelopen week in een fascinerend drama beleefd hoe eigenlijk de christendemocratie met een enorme klap tegen de muur is gelopen. Doordat de rechtspopulisten daar een truc hebben uitgehaald. Een soort verkiezingstruc. En daar is precies gebeurd waar wij hier ook al vaker voor hebben gewaarschuwd. Als je rechtspopulistische partijen te lang blijft uitsluiten van het politieke toneel, dan op een gegeven moment dan raak je de weg kwijt. Althans, dan loop je een doodlopende straat in. En dat is wat de CDU van Angela Merkel is gebeurd. Ik zal nog even uitleggen. De CDU, de Christendemocratie in Duitsland, heeft de cordon sanitaire rond de Alternatieven voor Duitsland. Dat is die rechtspopulistische partij die heus al wel wat rechtser is dan Forum voor Democratie of PVV hier in Nederland. En waarbinnen ook zeker dubieuze opvattingen ook een rol spelen. Zo antisemitistisch of antisemitisch en ook wel met een soort hang naar dat nazi-verleden. Een aantal van die mensen in die partij, van die leden van die partij, die neigen daartoe. En uitgerekend in de deelstaat Thüringen, waar dit drama zich afspeelt, hebben ze daar die partijleider Björn Höcke. En die is openlijk eigenlijk een soort van halve nazi. En dat hebben we al eerder verteld, hoor, hier, dat verhaal. Dus daar gaat het niet per se om. Maar goed, die Höcke heeft samen, of die AfD, die zorgde er samen met de CDU voor dat een kandidaat naar voren werd geschoven, althans dat kandidaat van de liberalen daar minister-president kon worden. En dat heeft Angela Merkel niet geaccepteerd. Dus heeft die regionale tak van de CDU tot de orde geroepen. Moesten allemaal koppen rollen. En uiteindelijk is haar partijvoorzitter, die zij zelf notabene naar voren had geschoven, die is het belangrijkste slachtoffer geworden. En nu zitten we met de puinhoop hiervan, omdat we helemaal niet weten wie nu uiteindelijk in Duitsland de macht zal krijgen. Hè? Want Angela Merkel gaat weg. Volgend jaar zijn er verkiezingen. En dan moet die CDU... die moet dan een aantrekkelijke kandidaat hebben weten te vinden. Vooralsnog zijn er vier mannen die zich aandienen als eventuele kandidaten. En van hen is Friedrich Merz, die al een hele lange geschiedenis heeft in deze partij, die is het meest conservatieve profiel. Ja. Dus je mag hopen dat hij het ook gaat worden om allerlei redenen. Maar als belangrijkste reden, omdat toch altijd het adagium van de Christendemocraten in Duitsland is geweest, dat rechts van hen niet nog een partij groot mag worden. Want dan val je bijna in dat ravijn, zeg maar, op rechts. En dat is onder Angela Merkel toch gebeurd. Hè? Die Alternatief voor Duitsland is bijna een volkspartij in sommige regio's van Duitsland. En dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Dit mag Merkel ook zeer aangerekend worden. Zij heeft haar partij naar links getrokken. Zij zal zelf zeggen naar het centrum, maar het is eigenlijk naar links. In die vluchtelingencrisis heeft ze ook telkens posities verdedigd. Waarmee een heel groot deel van de kiezers het helemaal niet eens was. Hè? Door die open grenzen en door te zeggen, ja, we schaffen das. En uiteindelijk blijkt uit heel veel voorbeelden dat de Duitse samenleving het helemaal niet aan kan. Die absorptie van zoveel asielzoekers en vluchtelingen. En daarmee heeft ze zelf eigenlijk dat monster van de AfD gecreëerd. En het hele merkwaardige scenario dient zich nu aan dat die AfD bij die landelijke verkiezingen wel eens heel groot zou kunnen worden. Misschien wel de tweede partij. Dan zou het dus gaan om strijd tussen CDU, Groene en de AfD. Ja, en dat is natuurlijk in een land met die geschiedenis. En voor heel veel mensen is dat een blamage. En voor ons is het, behalve fascinerend, toch ook wel bedreigend. Omdat je in het machtigste en grootste en belangrijkste land van Europa wil je natuurlijk niet dat er instabiliteit optreedt. En op dit moment is het wel degelijk gaande.
Het is ook natuurlijk in Frankrijk gezien, had je altijd ook traditioneel twee grote partijen, allebei eigenlijk geïmplodeerd.
Ja.
Kregen Front National aan de ene kant. En toen zag ik opeens Macron, die een soort middenbeweging heeft proberen neer te zetten.
Die daar gewoon eigenlijk gepositioneerd werd, hè, die Macron.
Ja.
Door het, zeg maar, het establishment dat de dag van, oh god, dit gaat helemaal fout. En je ziet dan Macron, die dus helemaal geen traditie en geen wortels in die samenleving heeft. Als voormalige bankier was hij, meen ik. Mm-hmm. Je ziet dus ook hoe impopulair hij is en hoe hij eigenlijk faalt als president. Er zijn permanent protesten. Elk weekend lopen die straten nog steeds vol. Hij is totaal niet in staat om dat deel van de bevolking te overtuigen van noodzakelijke hervormingen. Hij is niet in staat om hen de hand te reiken. Die samenleving polariseert. Daarbinnen zit nog die verschrikkelijke vijfde kolonne van die radicale islam in die banlieues daar. Die daar woekert eigenlijk. Waarvan we ook helemaal niet weten hoe dat over een jaar of 10, 15 eruit zal zien. Want die radicalisering in Frankrijk is echt een van die moslimjongeren een enorm probleem. Dus je ziet aan alle kanten inderdaad dat midden heeft geen antwoord op de prangende huidige problematiek. Implodeert en daar, ja, dan springen natuurlijk allerlei avonturiers. Die springen in dat gat.
Ja.
En ik heb er ook geen antwoord. Nou ja, het wordt van mij ook niet gevraagd. Maar geen antwoord op. Wat zou nou het beste zijn? Hè? Moet je nou inderdaad rond partijen die openlijk toch wel hele bedenkelijke standpunten vertegenwoordigen, zoals die AfD daar in Thüringen. Ja, moet je die uitsluiten van het democratische proces? Moet je inderdaad een cordon sanitair aanleggen, zoals in Vlaanderen rond het Vlaams Belang hebben gedaan?
Maar wat ik bedoel met Frankrijk, hè, zou zoiets in Duitsland, jij kent Duitsland goed, ook mogelijk zijn dat er gewoon een charismatisch iemand dan is die dan een eigen partij start en in het midden gaat zitten? Want Duitsland is toch echt een andere samenleving, een ander politiek stelsel.
Ja, dat gaat niet gebeuren, want daar is Duitsland veel te conservatief voor. Er zijn ook helemaal geen persoonlijkheden op dit moment die zich daarvoor aandienen. Binnen die partijen ook niet binnen de sociaaldemocratie. Hoogstens zou je kunnen hopen dat de Groenen een soort verstandige politiek gaan voeren. En want die zijn op heel veel terreinen al populair en ze zitten ook al in deelstaatregeringen en zo. Dat de Groenen de grootste partij zouden worden, misschien de kanselier gaan leveren, een heel ander geluid zullen gaan vertegenwoordigen. Maar ja, die Groenen zijn bij uitstek natuurlijk de partij van de hoogopgeleide, verstedelijkte tweeverdieners. Die nauwelijks wortels hebben in de kleinere steden. Wel degelijk op het platteland trouwens, omdat daar ook wel een soort groene beweging heerst in Frankrijk of in Duitsland. Maar nauwelijks binnen die middenklasse en de arbeidersklasses. Dat is nog maar de vraag. Ik bedoel, ik zie niet nu gebeuren dat de groene Duitsland gaan redden. Maar ja, je weet het maar nooit.
Ja, dus dat houden we in de gaten en over Amerika gaan we het dit jaar ongetwijfeld nog heel veel vaker hebben.
Dat denk ik ook.
Laten we dan naar jouw wekelijkse rubriek toe gaan in Nederland met Sibinia. Eigenlijk raakt die wel aan het thema waar we het net over hebben. Hè?
Ja, Siep die heeft een nieuw boek uit. Het heet Tegen de Onzin. Daarin bundelt hij een groot aantal artikelen dat hij heeft geschreven. Met name de afgelopen paar jaar. En met name ook over het kabinet Rutte 3. En hij verzamelt eigenlijk alle onzin, zoals hij het noemt, dat dit kabinet loslaat op de Nederlandse burger. En dat raakt inderdaad natuurlijk met immigratie, maar vooral ook met klimaat, de klimaatwet. Hij is eigenlijk een van de weinigen in Nederland die zich gestort heeft op dat aardgasdictaat, hè, dat Nederland van het aardgas af moet. Daarvan heeft hij al vanaf begin gezegd, nou, dit is waanzin. Gaat ook veel te veel geld kosten. Interessant is dat vandaag weer is gebleken dat het inderdaad nog veel meer geld gaat kosten dan we al vreesden. En als je dat allemaal zo op een rijtje ziet, al die merkwaardige plannen en die mislukkingen wel. En die houtgreep waarin die coalitiepartijen elkaar houden. Ja, dan schrik je toch eigenlijk wel, moet ik zeggen. Dan is dat kabinet Rutte 3 toch wel een heel vreemde coalitie die... wel heel veel, laten we het zo zeggen, heel erg veel vraagt van de kiezer. Uh-huh. En ik ben heel benieuwd hoe dat uiteindelijk volgend jaar bij de verkiezingen gaat uitpakken. Gezien ook dat dit kabinet eigenlijk blunder stapelt zo langzamerhand. En als we het hebben over de UWV, de Belastingdienst en nu weer deze klimaatkosten en zo. Het komt toch allemaal op het bordje van die regering te liggen uiteindelijk. Althans in de perceptie van de burgers. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij dit... die rit gaan uitzitten.
Ja. Laten we ook even luisteren naar Siep zelf. Want we hebben het over hem. En hij was eerder deze week ook te gast bij collega's op televisie.
Bij verkiezingen, het gaat over, ik noem maar wat, over immigratie. En dan is er een kabinetsformatie geweest. En dan blijkt dat er nadien dat het over klimaat blijkt te zijn gegaan. Terwijl voor de verkiezingen dat niet aan orde was. Dat haal ik er ook als voorbeeld bij. Omdat het heel vaak burgers zelf niet het idee hebben dat ze betrokken zijn geweest bij die keuzes.
Ja, dus de betrokkenheid, draagvlak onder mensen, daar heeft hij het echt over.
Dat is zijn thema eigenlijk, hè, wat hij de verwaarloosde burger noemt. Hij zegt dan ja, mensen gaan kiezen en dan wordt er 7 maanden wordt daar gepraat. En uiteindelijk heeft wat daaruit komt uit die gesprekken, heeft dan geen enkele relatie meer met de verkiezingsuitslag. En ook niet met de verkiezingsprogramma's van de partijen. Dan opeens moet Nederland klimaatkoploper zijn in de wereld of allerlei andere zaken waarover de kiezer helemaal niets is bevraagd. En daarin heeft hij natuurlijk groot gelijk. En dat is ook wat uiteindelijk denk ik toch wel die onvrede verklaart van heel veel mensen met hoe het op dit moment in Nederland toegaat. Zij denken natuurlijk, ja, we worden telkens opgezadeld met allerlei plannetjes en besluiten waar we helemaal niet over hebben kunnen, waar wij niks over te zeggen hebben gehad. En vervolgens is het enige instrument dat we hadden, namelijk dat raadgevend referendum, is ons ook nog eens een keer door de regeringspartij D66 afgepakt. Ja, daarmee kweek je inderdaad wel heel veel wantrouwen in de politiek bij de mensen. En het is natuurlijk in een democratie wel van belang dat die democratie draagvlak behoudt. Ja. En dat niet de democratische partijen de democratische partijen zelf verantwoordelijk worden voor dat wantrouwen in het eigen systeem. Dan heb je toch wel een echt systematisch probleem, lijkt mij. En dat is waar Winia de vinger wel behoorlijk op de zere plek legt, inderdaad. Ja.
Nou, vandaag uitgebreid op jouw pagina, je wekelijkse rubriek in Nederland in de krant. Ik meen op pagina 9 voor mensen die het even willen opzoeken.
En
maar
online,
nog veel makkelijker,
hè?
Online, gewoon op telegraaf.nl is het ook te vinden. Wiert, we zijn alweer bijna bij het einde. Volgens mij alweer ruim 33, 34 minuten bezig.
Ja.
Weer wat onderwerpen aangeraakt, binnenland, buitenland, migratie.
Dat wil zeggen, ja.
Hoop te doen en genoeg te doen ook. Hè?
Ja. Nou, we blijven bezig op deze manier. Hè? Elke dag weer een verrassing vanuit de politiek.
Tot slot is er nog toevallig een boek, iets of een serie of iets wat je tot je hebt genomen recent, waarvan je denkt, ach, de luisteraar die weer tot het einde luistert, die is misschien ook wel hierin geïnteresseerd.
Nou, ik was begonnen in een tv-serie bij Netflix over de Vietnamoorlog.
Ja.
Die heet Vietnam War en dat is een waanzinnig goede serie. Hij is wel heel lang, dus ik heb hem nog lang niet af. Maar voor iedereen die enigszins geïnteresseerd is in wat zich daar heeft afgespeeld, is dat een enorme aanrader. Dus in plaats van naar de dagelijkse, laten we zeggen, spelletjes op de Nederlandse tv te kijken, kun je ook daarnaar kijken.
Maar het is ook wel echt los van mooi gemaakt, ook wel een niet te vooringenomen serie.
Nee, het is super interessant, hè? Ja. En ze hebben alle partijen. Dus ze hebben zowel de Amerikanen als Vietnamese, Noord-Vietnamese. Fascinerende beelden uit Noord-Vietnam. Van destijds, waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Mm-hmm. En je ziet dus toch dat een wat voor een impact die oorlog heeft gehad op een hele generatie Amerikanen en Vietnamezen. En je ziet ook hoeveel normale jongens, gewone, doodgewone jongens eigenlijk in dat theater uitgroeien tot echte helden. En hoe dramatisch dat allemaal is geweest.
Mooie aanrader dus. Dank daarvoor. Die nemen we mee. En u bedankt voor het luisteren. We zijn er volgende week uiteraard gewoon weer. Tot dan.
Tot dan. Dag.